Max flitste foutloos door de straten van Baku, terwijl de grote titelrivaal al in bocht 1 zijn weekend een gort reed. De crash van Piastri gooide het wereldkampioenschap open, maar kon de spotlights niet afleiden van Verstappen's dominante zegen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Grid Talk. Mijn naam is Thomas Eggens en we gaan deze Grand Prix van Azerbeidzjan bespreken met analisten Jordi Zandhuis en Arie Meijer. Heren, hallo.
Hallo.
Goeiedag.
Arie, voor jou de eerste vraag. Piastri die ging er 2 keer af in Baku. Is dit een leerzaam weekend voor een toekomstig wereldkampioen of juist het begin van een mentale knauw?
Mentale knauw, absoluut niet. Want ik denk dat hij met een vreugdedansje eigenlijk het circuit verlaat. Tuurlijk is het domper om je auto 2 keer toe te parkeren. In dat opzicht is het een leerzaam momentje. Maar ja, hij staat gewoon nog altijd 25 punten voor. Dat had hij toch ook niet bedacht toen hij zijn auto in de muur parkeerde die 2e keer.
Met Verstappen in deze vorm en Russell en Sainz die toch behoorlijk opleven deze race. Staat McLaren ondanks hun sterke auto nu gewoon eigenlijk klassiek onder druk, Jordi Zandhuis?
Nee. Nee, maar weet je, ik vind dat is wel net wat te kort door de bocht. Want met Monza en Azerbeidzjan heb je gewoon 2 circuits waar je ontzettend weinig downforce op je auto hebt. Dat past nu blijkbaar bij de Red Bull. Hè? Het kan zijn dat ze een positieve weg zijn ingeslagen, maar een low downforce setup, dat past blijkbaar op die Red Bull. Nu presteren ze. Het kan best zijn dat we over 2 weken in Singapore dat het weer heel anders is, hoor. Dus ik wil niet zeggen dat Verstappen direct een concurrent is. Met Mercedes en zeker ook Williams. Williams is op low downforce ook altijd gewoon best wel snel. Dus ik zou niet meteen zeggen ze staan onder druk. Nee.
Nou, laten we beginnen met toch wel het mooie weekend voor Red Bull. En met name voor Verstappen. Die toch dit weekend op geen enkel foutje te betrappen is, Arie. Maar zo kennen we hem natuurlijk ook, hè?
Ja, zo kennen we hem zeker. En van Max kan je dit verwachten, maar van Red Bull eigenlijk niet. En eigenlijk ben ik het ook helemaal niet met Jordi eens wat hij eigenlijk aangaf. Want ja, Red Bull had totaal niet verwacht hier heel sterk voor de dag te komen. Dat ze het wel zijn, is heel fijn meegenomen. Zoals ik er naar kijk, ligt het aan de ene kant bij Red Bull, omdat ze gewoon veel sterker zijn geworden en echt wel de weg naar boven hebben lijken. De weg naar boven lijken te hebben gevonden. Zinnen maken is moeilijk. Maar je ziet ook gewoon dat het echt wel kraakt ook bij McLaren. Vind ik wel. En je moet ook bedenken, hè, ze zouden eigenlijk een feestje gaan vieren, want ze zouden die constructeurstitel hier gaan pakken. En dat is niet gelukt. Dus au voor McLaren. Nee, het is Red Bull zit er goed bij met Verstappen.
Ja, start vanuit Pol toen ik de kwalificatie aan het kijken was. En met zoveel rood wat er om je oren vloog, had ik niet verwacht. Ook in die Q3 had ik niet verwacht dat Verstappen hem nog even zou gaan pakken. Jordi, had jij dat wel, dat gevoel?
Nee, heel eerlijk gezegd niet. Want ik zei het ook tegen Arie, ik zei met Arie een beetje te appen. En ik zei al van, ik kan me niet voorstellen dat je nog zo hard gaat pushen nu. Want die omstandigheden die waren al heel tricky. We hadden natuurlijk, hoeveel rode vlag hadden we toen? Ja, toen hadden we er al 5 gehad, denk ik. Ja, en toen kwam er nog een 6e. Ja, ik heb ze allemaal niet meer op een rij.
Piastri was de laatste volgens mij.
Ja, precies. Dus we hadden al zoveel chaos gehad. De omstandigheden waren tricky, want we hoorden dat die wind heel erg aan het draaien was. De ene keer hadden ze een wind mee, dan weer tegen of van de zijkant. En ook flinke windvlagen. Het regende natuurlijk ook een beetje. Eigenlijk alles zat tegen om nog een snellere ronde te rijden, had ik het gevoel. En dat zag je ook bij iedereen. Eigenlijk niemand was sneller.
Ja, al die Sainz tijden die zakten aan het eind van Q3, zakten volledig als een pudding in elkaar.
Precies, want Sainz stond op een gegeven moment gewoon nog steeds op pol aan iedereen. Hup, 14e erachter, 15e erachter, weet ik veel wat allemaal. En toen ineens kwam Max Verstappen daar en die gewoon volgens mij nog 14e sneller reed dan Sainz. Toen dacht ik echt, hoe dan?
Ja, echt maar ik denk eerlijk gezegd dat Verstappen die rode vlag soort van als een gelukje zag. Want wat Verstappen kon doen, kijk, hij had natuurlijk zijn aanzet voor een snelle ronde. Dat leek in eerste instantie niet te lukken in die ronde dat Piastri in de muur dook. Wat hij heeft kunnen doen, toen hij voelde opeens aan van... de baancondities zijn zo en zo en zo. Nu ik aanzet. Dus hij wist al, toen hij een tweede keer kon... hier en hier, licht grip. Hier kan ik net even ietsje harder gaan. Heel veel anderen hebben dat eigenlijk ook niet echt helemaal kunnen doen... of maar slechts een deel kunnen doen... dus dat is wel het voordeel van Verstappen geweest. En wat je zegt is volgens mij ook niet helemaal waar. Hè? Want volgens mij heeft ook Lawson heeft zijn tijd verbeterd bij die laatste aanzet. Dus het is niet dat alleen Verstappen.
Ja, dit is meer, meer voor de pole position bedoel ik. Hè? Daar kwam eigenlijk niemand meer voor in aanmerking voor mijn gevoel. Hè? Want alle toppers, dus de Russells en de Leclercs en weet ik wat allemaal, die hadden allemaal
vergooiden het.
Langzamere tijden.
Ja, vergooiden het. Kijk, Norris maakte foutjes. Ik zag Hamilton een foutje maken. Ja, ze zitten allemaal foutjes te maken waar Verstappen juist foutloos is. Ja, nou ja, dat is de manier om het te doen.
Absoluut.
Ja, Verstappen die startte dus vanaf pole position en had een goede start. Iemand die totaal geen goede start had, was Piastri. En die vergooide zijn race natuurlijk ook gewoon... al in ronde 1. Arie, kun je ons even meenemen? Wat gebeurde er daar in die eerste ronde precies?
Ja, er gebeurt eigenlijk heel veel hè, in die eerste ronde. Het is inderdaad een zeldzaam foutje van Piastri. Ik moet zeggen, als ik kijk naar Piastri dit seizoen... is hij ook relatief foutloos. Helemaal voor een coureur die eigenlijk in zijn derde jaar zit in de Formule 1. Laat die auto eigenlijk al rollen, hè, maakt eigenlijk al een snelheid, trapt op de rem, auto schiet in de antistol en moet dan opnieuw weer gaan aanzetten. Ja, op dat moment dat je weer gang hebt, dan is het hele veld alweer voorbij. Zo snel gaat het dan ook. Met de pech ook voor Alonso, die vervolgens Piastri zag gaan en dus meeging en daardoor ook gewoon een valse start had. Ja, en wat er eigenlijk gebeurt... Piastri die is natuurlijk gefrustreerd... want waar hij vanaf zijn negende positie plekken wil goedmaken... rijdt hij opeens achteraan. Ja, en frustratie werkt nooit goed. En wat hij doet, hij parkeert gewoon die auto in de muur... en op een eigenlijk echt hele onhandige manier. Want ja... hij is gewoon alles in één keer kwijt. Hij heeft ook gezegd van dat hij fout heeft gemaakt... omdat hij simpelweg in de vuile lucht terechtkwam. Ja, en op dat moment gewoon... en daardoor eigenlijk ook gewoon te laat remde. Ja, hij heeft zelf erover gezegd... of hij noemde het een silly mistake. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk de fout van...
Ja, dit seizoen natuurlijk niet echt gewend, of wel?
Een beetje ja-nee natuurlijk. Hè? Want, ja, je zou kunnen zeggen, die McLaren's rijden altijd voorop. Maar dat doen ze wel om en om natuurlijk een beetje. Dus het is niet... je kunt natuurlijk niet zeggen dat ze...
Moet wel eerlijk blijven, hè, jongens. Moet wel eerlijk blijven.
Ja. Maar je had het over de ronde 1. Nou ja, daarna gebeurde er natuurlijk nog wat. Want er waren ook nog twee autootjes die even op elkaar klapten. Hè? Wie waren het ook alweer? Ik ben even kwijt wie het ook alweer waren. Wie raakte elkaar aan? Er was Ocon, dacht ik. In botsing
Ocon
met...
en Hulkenberg, toch?
Hulkenberg, ja. Dus ook dat was ronde 1, om het af te maken.
Ja, daarna een sterke herstart, Jordi, ook van Verstappen natuurlijk. En daarna is hij volgens mij geen enkel moment meer in gevaar gekomen.
Nee, ik heb hem eigenlijk de hele tijd ineens niet gezien.
Nee, hij is niet in beeld geweest.
Nee, of het was zo spaarzaam dat het me niet eens is opgevallen. Hij is gewoon eigenlijk niet meer in beeld geweest. En dat is over het algemeen...
goed nieuws.
Teken. Ja, en dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk ook gezien. Als Verstappen kampioen werd en vanaf pole wegreed, dan zagen we hem op tv niet. Eigenlijk geen fouten gemaakt. En ook gewoon snaarstrak gereden. Tijden waren gewoon heel solide. Ja, eigenlijk niks op aan te merken.
Ja, dus eigenlijk kunnen we concluderen dat niet alleen natuurlijk Verstappen, maar ook zijn teamgenoot Red Bull in zijn algemeen dat dit weekend gewoon goed voor elkaar had, toch?
Ja, nou ja, sowieso Verstappen natuurlijk met een Grand Slam. Hè, in alle sessies de snelste. Dat was al positief. Maar inderdaad, Yuki ook. Viel me ook lang niet tegen. Dus dat is ook gewoon positief voor hem. Dat hij eindelijk gewoon even wat punten pakt.
P6.
P6. Ik bedoel, goed. De verhouding van wie de punten heeft gesprokkeld voor Red Bull... is nog steeds behoorlijk scheef natuurlijk. Maar... voor Yuki's zelfvertrouwen is dat wel goed, denk ik.
Maar dit is zijn beste notering voor Red Bull ooit, toch?
Volgens mij ook.
Ja, volgens mij ook.
Kijk, Arie even aan, maar volgens mij was dit inderdaad
zeker
de beste.
Absoluut, ja.
Het is natuurlijk wel interessant nu in die hele situatie. Want zowel Lawson als Yuki Tsunoda... Lawson die wordt uiteindelijk vijfde.
Ook zijn beste prestatie.
Ja, maar zowel Lawson als Yuki hebben volgend jaar nog geen contract. Dus ja, weet je, dit zijn wel de races waar je dan wel even kunt laten zien van... joh, ik heb een goede startpositie en ik kan ook scoren.
Dan nog heel even terug naar McLaren. Piastri, die zeg jij, Arie, geen mentale tik heeft gehad. Die gewoon volgende week lekker gaat doen weer waar hij goed in is. Namelijk heel hard rijden. Maar het wordt in het kampioenschap wel weer... allemaal wel ietsje spannender, Arie.
Vind je?
Een verschil van 25 punten nu tussen Norris en Piastri. En
dat is een raceoverwinning.
Dan nu weer een beetje dichterbij komt. De spanning is toch weer een heel klein beetje terug. Vraagteken.
Ja.
Nee, maar tussen Piastri en Norris is het toch wat
25
terug.
Punten, dat is niks.
25 punten. Ja, Piastri van valt nu ook uit. Als Norris gewoon wint, dan is het toch klaar?
Nee, ja, nou kijk, en daar heb je het al precies, hè. Kijk, dit was dus eigenlijk het hele weekend dat Norris er weer gewoon volledig bij had moeten zitten. Hij ziet dat Piastri in de kwalificatie een fout maakt, die auto in de muur parkeert. Dan weet je, dan moet jij nu toeslaan en je auto op pole position zetten. Dat doet hij niet. Vervolgens weet je, oké, heb ik niet gedaan, maar je kan relatief goed inhalen... of eigenlijk wel vrij goed inhalen op Baku. Dus er zijn mogelijkheden. Start je dus wat verder naar achteren... dan in die race rij je naar voren... en doe je ook gewoon aan schadebeheersing. Dat heeft Norris helemaal niet gedaan. Gewoon niks van het alles. Dus eigenlijk in het in een wedstrijd... dat hij hem juist naar zich toe had moeten trekken... en nou ja, eigenlijk het kampioenschap weer spannend had moeten maken... doet hij dat helemaal niet. Dan pakt hij maar 6 punten... waardoor nou ja, het gat van 31 terugloopt naar 25. Ik denk echt dat Piastri heel hard heeft zitten lachen... na afloop van... nou, dit had heel anders kunnen aflopen voor mij. Maar nu kijkt hij nog altijd met een race-overwinning voorsprong... kijkt hij gewoon naar Norris... Nou, kom erop.
Maar hoe kan het dan, Arie, hoe kan het dan verklaren dan dat hij het in die oppermachtige auto dit seizoen niet kan klaarspelen? Hij pakt natuurlijk een Leclerc wel op een gegeven moment. En dan zit hij in een soort van DRS-trein achter Lawson en Tsunoda. En hij komt er maar niet voorbij. Hoe kan dat? Zo'n oppermachtige auto dit seizoen?
Ja, nou ja, kijk. Andrea Stella die zei ook, hè, ja, we hebben hem de auto niet geboden waarmee hij dat kon doen. Maar ja, dat zijn wel altijd weer de woorden als Norris eigenlijk gewoon een wedstrijd vergooit. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat die auto het niet heeft. Zei het dat Red Bull natuurlijk wel gewoon daadwerkelijk sterker is. Hè? Dat zie je met een Verstappen die er gewoon 2 races op rij veel beter bij zit. En nou ja... lang niet zo zoekend is, maar ook een Yuki Tsunoda die er veel beter bij kan zitten. En dat geeft ook heel veel aan. Hè? Zit Yuki er zoveel beter aan, betekent ook dat Verstappen nog heel veel verder naar voren erbij zit. Dus ja, zit die Red Bull goed, dan kan Verstappen scoren en overwinningen pakken. Nou ja, en dan begint het natuurlijk wel een beetje, dan beginnen ze zenuwachtig te worden bij McLaren. Dus ik denk wel dat het verklaart eigenlijk ook.
Ja, dus je zegt ze worden zenuwachtig, maar niks meer dan dat.
Nou ja, als je kijkt naar de stand in het kampioenschap. Wat is het? Er is nog 70 punten verschil, dacht ik, zo uit mijn hoofd. Tussen Verstappen en Piastri. Met nog 7 races te gaan. Dat betekent...
Verstappen zit nu op 2,55 uit mijn hoofd. Dus ja, dat zal 70 punten zijn.
Ja,
dus 69 punten volgens mij.
Ja.
Ja, nou, op zich is dat een hele, hele, hele ruime marge. Waarbij ze eigenlijk met 2 coureurs die marge kunnen gaan verdedigen. Ondanks dat Red Bull er nu een heel stuk beter bij zit... ga ik er niet vanuit dat ze nu opeens de oppermachtige, het oppermachtige team zijn geworden... en elke race gaan winnen. Waarvoor Verstappen wel een kans en hoop is... is gewoon dat er alsnog gaat etteren binnen McLaren. En dat zij gewoon nog meer met punten gaan strooien. Kijk, en als ze dat daadwerkelijk gaan doen... ja, dan kan hij wel dichterbij komen. Ik denk in rap tempo even terug aan 2007... toen ook 2 McLarens streden voor de titel. Op dat moment waren dat Fernando Alonso en Lewis Hamilton. En die hadden een hele mooie marge. En die gooiden het weg, waardoor... nou, volgens mij ook bijna met 70 punten voorsprong. Iets kleiner, volgens mij. uiteindelijk toch nog Kimi Raikkonen dichterbij kon komen. En gewoon in die laatste race die titel kon pakken. Dus zeg nooit nooit, helemaal nu nog met 7 races te gaan. Maar normaal gesproken zouden ze dit toch wel thuis moeten kunnen brengen.
Ja, de toekomst zal het uitwijzen. Dan de podiumstrijd tussen de overige twee coureurs. Russell en Sainz. Carlos Sainz die lang op P2 reed. Maar door een slimme tactiek bij Mercedes kwam er toch... Russell kwam er toen uiteindelijk toch langs. Vond je dat een spannende strijd om naar te kijken, Jordi? Of viel het er achteraf wel een beetje mee?
Nee, dat viel in mijn ogen wel een beetje mee. Maar ik vond wel dat Sainz gewoon echt een hele puike race heeft gereden. Ik bedoel, hij heeft verder...
Hij was blij ook, hè? Ja, na afloop.
Absoluut. En hij zei ook meteen dat het zijn mooiste podium was. En, maar ik vond, hij heeft geen fout gemaakt. Dus ja, goed, daar kun je wat dat betreft niet op pakken.
Maar zat er een P2 in, denk jij, voor Sainz?
Nee, ik denk dat überhaupt die Mercedes gewoon te snel is daarvoor. Williams is niet een top 3 auto, dus... Ja, ze zijn sneller op circuits met minder downforce. Maar ik denk dat Russell wat dat betreft vandaag wel gewoon de betere was van de twee.
Ja. Ik kon vooral heel erg genieten van de lach van Williams' teambaas na aflopen. Hij wilde heel serieus... Hij wist dat de camera op hem gericht was. Hij wilde heel serieus kijken, maar toen kwam er toch nog dat glimlachje. Zeg je dat ook?
Absoluut. En ook, ik vond ook mooi dat na de hand zag ik nog een video voorbij komen dat Toto Wolff nog een felicitatiepakketje richting James Fowles heeft gebracht of heeft laten brengen van gefeliciteerd met je eerste podiumplek als teambaas. Want dat is natuurlijk ook nog. En dat
vind ik sympathiek.
Wel erg worden. Ja, zeker. En dus een flesje champagne erbij. Dus dat vond ik wel mooi.
Ja.
Dus, Dat
is er natuurlijk.
Geen haat en nijd is.
Nee, komt natuurlijk uit hetzelfde team. Hebben samen zoveel overwinningen gepakt. Maar dat is het hem ook. Hè? Van het is, wat is het, zijn derde jaar nu als teambaas van Williams. En ook dat is het hem. Hè? Kijk, en dat verklaart ook waarom Sainz zo vrolijk was. Want hij rijdt volledig in de schaduw van Albon. Maar ja, het is Albon nog niet gelukt om een podium te pakken. Ja, en nu zet Sainz hem wel op het podium. Kijk, en ja, ook daar. Hè, het team van Williams heeft hele goede zaken verricht op die zaterdag. Door nou ja, toch enigszins die condities goed in te schatten. En te denken van, weet je wat, we rijden vast naar buiten. En op het juiste moment... zetten zij gewoon een tijd neer. Maar ja, daarmee is niet gezegd dat je daadwerkelijk die positie ook goed kan verdedigen tijdens de race. Hè, kijk bijvoorbeeld naar Lawson. Hè, die begon de race als derde, maar moest uiteindelijk toch toegeven en pakte alsnog een hele nette vijfde positie. Dus het is niet gezegd dat je uiteindelijk op een podium belandt. Maar ja, Sainz heeft strak en goed gereden. En dat zal ook gewoon zijn ervaring zijn als racewinnaar. En genoeg podiums ook al gepakt. Maar het eerste podium sinds hele lange tijd voor Williams. Dus ja, logisch dat ze allemaal daar heel erg blij zijn.
Zit daar meer in, denk jij, Arie, de rest van het seizoen voor Williams?
Dat verwacht ik niet. Ook als je eigenlijk kijkt naar hun seizoen. Ze moeten het hebben van dit soort gelukkige momenten. Ja, over het algemeen gebeurt dat één keer en niet heel veel meer dan dat. En je ziet het eigenlijk ook een beetje meer. Hè, van je ziet dan bijvoorbeeld ook zo'n Racing Bull die dan op het podium staan met een hadjaar, hè, een paar races geleden. Nico Hülkenberg toevallig een keer op het podium staan. Dus je hebt af en toe even die gelukjes. Maar het is ook niet dat je vervolgens daarna constant op het podium staat. Want ja, het is niet dat we Hülkenberg daar inmiddels al wat vaker
hebben
gezien.
Nee, dat wilde ik net zeggen.
Dus nee. Het zou leuk zijn natuurlijk voor ook het team van Williams. Maar ik zat ook al te denken, zijn zij nu blij dat de huidige reglementen aflopen aan het eind van dit jaar? Of beginnen ze het toch eigenlijk nu jammer te vinden, nu zij opeens ook op het podium gaan staan?
Nou ja, James Fowles hebben we natuurlijk al heel vaak horen zeggen dat alles gefocust is op 2026. Hij zegt 23 boeit me niet, 24 boeit niet, 25 ook niet. 26 is het enige jaar waar we naar kijken. Ik denk eerlijk gezegd dat zij volgend jaar wel met een betere auto kunnen komen dan dat die nu is. Alleen die auto van nu is ook lang niet zo gek niet. En tuurlijk, daar ga je geen podiums mee rijden, alleen met dit soort gelukjes. Alleen ik denk dat ze volgend jaar wel dichterbij kunnen staan. En misschien dat je dan wel, heet het, wel misschien 1 of 2 in dat jaar kunt pakken. We hebben geen idee wat de verhoudingen kunnen zijn, hè, maar ze hebben wel al hun budget allemaal op 26 staan. Who knows?
Ja.
Maar voor dit jaar zit het er in principe niet meer in. Ik zie geen circuits waarbij ik zou zeggen van nou, daar kan het nog wel eens gaan gebeuren. Nee.
Aan het eind van de race was eigenlijk alleen nog maar de camera gericht op het treintje, aangevoerd door Liam Lawson met een Tsunoda, een Norris en een uiteindelijk Hamilton achter zich aan. Ja, toch ontzettend krap van de Racing Bulls coureur, lijkt mij, Jordi.
Jazeker, ik vond echt, die reed ontzettend knap. Natuurlijk, hij verliest 2 plekken.
En zonder DRS dan, hè? Hoe krijgt hij dat voor elkaar?
Nou ja, ik heb geen idee, maar hij zet er wel overal zijn neus weer tussen. En vooral ook Hamilton, wat die lang af heeft kunnen houden. Dus ik vind het knap. Heeft hij goed gedaan. En wat dat betreft heeft hij zichzelf wel weer verkocht. Maar wat ik al eerder zei, hij heeft nog steeds geen contract. En er zit zoveel talent aan te komen binnen die Red Bull-familie. Dat het echt geen garantie is dat hij er volgend jaar weer zit. Dus dan moet je het wel van dit soort momenten hebben natuurlijk.
Denk jij, Arie, dat ze Lawson nu naar dit weekend gelijk een contract onder de neus duwen? Of wachten ze daar nog even mee?
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ze hem sowieso wel een nieuw contract onder zijn neus zouden duwen. Mits hij presteert natuurlijk. Maar kijk, het is... hij heeft een enorme douw gekregen natuurlijk in die eerste 2 races van het seizoen toen hij nog voor Red Bull kreeg en moest zich daarna herstellen. Maar je zag eigenlijk toch wel vrij snel dat hij zich herstelde. Volgens mij was het in Monaco dat we de eerste positieve resultaten zagen. Sindsdien komt hij beetje bij beetje steeds verder naar voren. Weet hij steeds beter te presteren. Hè? En tuurlijk, het is nog niet hetzelfde als Hadjar. Maar volgens mij verwachten ze bij de Racing Bulls dat hij minimaal hetzelfde zo om en erbij laat zien als om een contractje te verdienen voor volgend seizoen. En ja, het eigenlijk slaat het ook nergens op, hè? Als je hem nu na dit seizoen de laan uit zou bonjouren en er 2 nieuwe coureurs neer zou zetten, want dan weet je niet hoe goed die 2 coureurs zijn. Het is heel goed om juist een nieuwe coureur naast een al ervaren coureur te zetten. Zodat je kan zien waar ze ongeveer staan. Dat is altijd wel zo slim. Dus ja, ik zou eigenlijk zeggen, die Lawson die rijdt volgend jaar gewoon weer voor die Racing Bulls.
En is dat nog naast Hadjar of dan naast een nieuw coureur?
Dat is niet meer naast Hadjar, want Hadjar gaat promotie maken. De geruchten worden toch steeds groter dat er of al een contract getekend zou zijn of dat het aanstaande is. En op zich is het ook wel jammer, hè? Want er gingen ook bijvoorbeeld geruchten dat zo'n Alex Palau de overstap zou maken van Amerika naar Red Bull. Dat er toch een beetje gezocht werd naar de mogelijkheden. Dus het is op zich ook jammer dat ze dat niet proberen. En zodoende Hadjar meer ruimte te geven, meer tijd te geven bij de Racing Bulls. Want eigenlijk hoop ik daar nog altijd op dat hij gewoon meer tijd krijgt en dat hij niet meteen naast de Verstappen wordt neergezet. Want je ziet ook wel wat daar de gevolgen van zijn. Daar hebben we nu al zoveel voorbeelden van gezien. En ik had eigenlijk gehoopt, nu Christian Horner daar niet meer zit, dat er wellicht wat verandering in zou gaan komen. Maar ja, het lijkt er dan toch op dat ze toch Hadjar er neer gaan zetten. Dus helaas, denk ik dan.
Dus exit Tsunoda.
Ja, maar dat zat er sowieso, lag dat er dik bovenop. Want ja, Tsunoda zit daar eigenlijk vooral en alleen vanwege Honda. Dankzij Honda heeft hij een plekje gekregen. Eerst bij, volgens mij was het toen zelfs nog Toro Rosso, Alfa Tauri, Racing Bulls, noem ze allemaal maar op. En uiteindelijk dus die promotie naar Red Bull. Maar zonder Honda was dat nooit gebeurd, had hij nooit die kans gekregen. Dus het is al heel mooi dat hij die kansen heeft gekregen. Hij heeft een enorme opmars laten zien. Maar ja, ik vind het eigenlijk ook wel weer logisch dat het hier ophoudt. Ondanks dat ik vind dat hij uitstekend presteert met wat hij heeft.
Eens. Brengt ons bij de Latifi van de week.
Latifi van de week. Ja, is goed geparkeerd hoor.
ja, met zoveel rood, Jordi, denk ik dat er wel meerdere gegadigden zijn. Dus ik ben heel benieuwd waar jij mee komt.
Nou, ik weet het, je noemde net dat Divi van de Week. Toen dacht ik, ja, shit, moest ik nog even over nadenken. Maar ik heb er eentje. Ik denk persoonlijk Colapinto. Want hoe die in de kwalificatie zijn teamgenoot gespind zag zijn. En toen ineens dacht, huh, wat gebeurt er? En zijn auto helemaal te pletter rijdt. Toen dacht ik, huh? Zeg maar, oké, ik ben geen Formule 1 coureur, maar ik heb nog nooit, toen ik wat dan ook een teamgenoot of wie dan ook in mijn Formule 1 game gecrashed zag zien gaan worden. De zinnen zijn inderdaad heel moeilijk, Arie. Maar dat ik die gecrashed zag staan, dat ik dacht, huh, nu crash
daar
ik
moet ik naast.
Ja, nee. Dus ik vond dat echt, dat vond ik misschien wel het meest domme moment van het weekend.
Ja, maar hij heeft erop gereageerd, hè, door eigenlijk te zeggen van ja, ik zat gewoon in mijn, ik was bezig in mijn ronde en ik zag dat ik die bocht niet ging halen. Maar ik kon niet meer uitwijken, want daar stond mijn teamgenoot. Dus hij had geen keus. Als hij, hij wist dat hij de bocht niet ging halen, wilde de escape route pakken, maar die was niet beschikbaar. En dus moest hij alsnog een poging doen om die bocht te halen en dat ging nou helemaal niet.
Dat klinkt logisch, maar ja, goed. Ik vind het. Het zag er vooral gewoon kneuterig uit. Een beetje dom uit. Dat
sowieso. Dat absoluut. En ja, alsnog, ik heb niet precies gekeken naar hoeveel tijd er tussen zat. Tussen de een die rechtdoor gaat en de ander die hem in de banden drukte. Er zat vrij weinig tijd tussen. Maar ja, ergens denk ik, er waren wel die gele vlaggen op dat moment. En tijdens geel in de banden drukken is nooit een verstandig idee.
Nee. Dan is de wedstrijdleiding nooit heel blij.
Nee.
Maar het is niet voor niets dat hij er niet voor gestraft
is. Tussen twee coureurs voor Latifi van de Week. Ik twijfel tussen Leclerc en Piastri. Ik zou uitleggen waarom. Leclerc en Piastri. En Leclerc om de simpele reden inderdaad. Hij heeft hem natuurlijk ook in de muur geparkeerd. Tijdens de quali. En twee, hij leek ook in de race geen gang te krijgen in zijn auto. Terwijl zijn teamgenoot het wel lukte uiteindelijk. En Piastri natuurlijk, omdat hij twee keer presteert in één weekend om hem in de muur te parkeren. Dus ik een beetje wik en wegen.
Tja.
Arie?
Ja, vol voor Piastri. En dan kan je zeggen, omdat hij hem twee keer in de muur parkeert. Maar dat niet alleen, want ook nog eens een keer dat foutje op de startgrid telt nog wel degelijk ook mee. Want uiteindelijk, hij parkeert hem eerst in de muur, in de kwalificatie, op het moment dat het niet al te handig is. Zou kunnen gebeuren, zeg je dan. Maar vervolgens dat foutje op de grid, wat uiteindelijk in resulteert in een gefrustreerde coureur achter het stuur en hem dan nog eens keer in de muur parkeren. Ja, dat is het minste uit je auto halen, uit je weekend halen en het echt gewoon volledig weggooien. Dus ja, ik zou toch echt zeggen Piastri.
Maar het had net zo goed niet kunnen gaan, zeg maar.
Nou ja, daar lijkt het wel een beetje op inderdaad. Dan had hij in ieder geval wat minder, had hij je team in ieder geval veel schade bespaard.
Nou, dan denk ik dat we er wel zijn, Jordi.
Ja, nou dan geef ik mij gewonnen.
Fantastisch.
Geef ik mijn verlies toe. Prima.
Ja, dan is het tijd om de spotlights te draaien. Van mijzelf en van Jordi af te wenden. En volop onze alwetende Arie te richten voor Arie's encyclopedie momentje.
Daarvoor gaan we terug naar 2008. Want ja, de eerstvolgende Grand Prix is die van Singapore. En dat kan het bijna niet anders dat je het hebt over 2008. Het eerste jaar dat Singapore op de kalender stond. En het was ook gewoon de allereerste nachtrace in de Formule 1. Om het even neer te zetten, dat seizoen, er waren twee coureurs die streden voor de titel. Felipe Massa en Lewis Hamilton. Nou ja, Massa die pakte de pole position, gevolgd door Hamilton en Kimi Räikkönen, op dat moment teamgenoot van Massa, bij Ferrari. Die zetten de auto op P3. Nou, een race die dan van start gaat. Dat je denkt van, nou spannend, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, Massa behoudt de leiding. Hamilton blijft erachter. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, de top 3 die blijft heel stabiel. Maar dan, ronde 12, maakt Fernando Alonso. Die rijdt op dat moment in een Renault. Die maakt een pitstop en dat is heel verrassend en heel vroeg. Heeft heel weinig brandstof meegenomen. Op dat moment kon je nog bijtanken in de Formule 1. Nou ja, had dus heel weinig brandstof meegenomen. En dat was best gek, want hij vertrok zo in mijn hoofd vanaf relatief achteraan door problemen. En normaal gesproken zou je dan heel lang willen doorrijden. Dat deed hij dus niet. Dat is dus opmerkelijk. Nou ja, dat was dus rondje 12. En dan opeens in ronde 15 crasht zijn teamgenoot Nelson Piquet Jr. En die crasht zijn auto precies in de muur op een plek. Eigenlijk heel strategisch en heel cruciaal. Want het is op een plek waar helemaal geen kraan in de buurt staat om die auto snel te kunnen bergen. En dus is er een safety car nodig. Ja, en die safety car regels dat jaar, die waren net even anders dan nu. Want ze bepaalden dat de pitstop, of dat de pitstraat gesloten was, totdat alle auto's zich achter de safety car hadden geformeerd. Best lastige situatie, zou je dus kunnen zeggen. Nou ja, en het zorgt er dus voor dat eigenlijk het hele veld bij elkaar ligt. En ja, gaat de pitstraat open, duiken alle auto's snel de pits in. Nou, dat creëerde eigenlijk ook een chaos. Ja, en Felipe Massa die komt binnen. Maar wellicht herken je het beeld ook nog wel. Bij het wegrijden uit de pits kreeg hij het groene licht van zijn team, terwijl de brandstofslang er nog in zat. En dus reed hij weg uit de pits met de brandstofslang er nog aan. En dus was het eigenlijk auto weer parkeren en moest hij eerst even bevrijd worden van die brandstofslang. Nou ja, dat schiet niet op. Valt hij helemaal terug naar de laatste plaats en weg kans op die overwinning. Nou ja, dat niet alleen. Het hele veld was een beetje in de war door die pitstops. Want ja, iedereen komt natuurlijk binnen. Er zijn een aantal coureurs die door blijven rijden. En zo natuurlijk ook Fernando Alonso. Want hij had zijn vroege pitstop al gemaakt. Nou ja, de coureurs voor hem, die moesten allemaal nog een keer naar binnen. En dat deden ze uiteindelijk dan ook. Maar Alonso had eigenlijk een soort van gratis voorsprong opgebouwd. En dat speelde hem goed in de kaart en dat zorgde ervoor dat hij de leiding behield, een verder foutloze race reed en uiteindelijk die race won. Gevolgd door Nico Rosberg en ja, waar reed hij ook alweer in? In de Williams in 2008. Dus ook toen stond een Williams op het podium. En Lewis Hamilton die pakte P3. Nou, dan kan je zeggen, allemaal niet zo heel spannend, maar ja, we weten denk ik allemaal nog wel hoe dat resulteerde. Want een jaar later kwam alles aan het licht. Nelson Piquet Jr. die moest van teambaas Flavio Briatore. Hey, waar kennen we hem ook alweer van? En technisch directeur Pat Simons de auto opzettelijk in de muur crashen. En dat had hij ook al een keer gedaan, hè? Of tenminste een soort van geprobeerd in de opwarmronde. In de warm-up, toen heeft Piquet Jr. ook al op datzelfde punt zijn auto in de ronde gegooid. Maar toen wist hij hem uit de muur te houden. Dus toen zat hij dus al te zoeken waar hij hem en hoe hij hem in de muur moest duwen. Nou, Briatore en Simmons die werden eigenlijk levenslang verbannen uit de Formule 1 en alle andere FIA-evenementen. Even later werd dat weer grotendeels teruggedraaid. En het werd wel heel ingewikkeld ook voor het team van Renault. Ze hadden een hele grote sponsor, ING. Die heeft P-direct hebben zij zich teruggetrokken eigenlijk uit het team en uit de Formule 1. De overwinning van Alonso bleef staan en Piquet Jr., je zou het bijna vergeten, het is de zwager van Max Verstappen. Die is zijn held toch ergens anders gaan zoeken, maar heeft nooit meer een kans gemaakt op een stoeltje in de Formule 1. Oh, en om het nog even af te maken, want ik zou het bijna vergeten. Hè, het was eigenlijk ook nog heel kostbaar. Hè, want ja, ik had het al over Felipe Massa, die natuurlijk terugviel naar de achterkant van het veld. En uiteindelijk zo cruciale, kostbare punten verspeelde. Uiteindelijk verloor hij die de overwinning dat seizoen met 1 punt verschil aan Lewis Hamilton. Ja, was deze race niet gebeurd, was die opzettelijke crash er niet geweest, dan was waarschijnlijk Felipe Massa wereldkampioen in de Formule 1 geworden.
Ja, daar is hij tot op de dag van vandaag nog boos over, hè?
Ja.
Ja, nou ja, geef hem eens ongelijk.
Daar lopen toch nog steeds rechtszaken over.
Ja,
ook,
of, ja. Zeer recent nog, toch?
Ja, het loopt nog steeds.
Nou, bijzonder.
Maar jij moet je ook eens voorstellen, hè, dat je eigenlijk hoort dat er opzettelijk vervalst is met een uitslag van een race. En dat uiteindelijk, nou ja, dat ook de conclusie is dat je daardoor je titel bent misgelopen. Dat is ook gewoon zuur. En wat er dan ook nog eens keer extra zuur is, gewoon alles dat jaar, hè, gewoon, hij werd al, toen de race was afgelopen, die laatste race, hij werd afgevlagd als kampioen. En na, wat was het, 21 seconden bleek Hamilton toch weer iemand in te halen, waardoor hij toch geen kampioen was. Dus het was echt een knotsgek seizoen, 2008.
Ja, dan dachten wij dat 2021 knotsgek was, hè?
Dat was ook een knotsgek seizoen. Ja, er zijn meer knotsgekke seizoenen geweest in de Formule 1.
Nou, wat betreft Felipe Massa trouwens, die zaak is in oktober.
Oh, nou, volgende maand dus.
Ja.
Nou,
dus ergens in oktober.
Dat gaan ze toch niet meer terugdraaien nu, of wel?
Nee, dat kan niet meer.
Nee.
Ja.
Nee, hij is geld natuurlijk, hè?
Het is vooral de legitimiteit van die titel die hij in twijfel trekt. En daar kan een rechter in principe uitspraak over doen, denk ik. Maar
je kan alle geschiedenisboeken zo te zeggen, in de afgelopen 25 jaar zijn uitgebracht, die kan je niet allemaal gaan herschrijven. Zo staat het in de geschiedenis geschreven. Zo zal het zijn. Je maakt niet bijvoorbeeld van een Lewis Hamilton na al die jaren opeens een 6-voudig wereldkampioen in plaats van een 7-voudig wereldkampioen. Dat slaat helemaal nergens op.
En dus ook geen 8-voudig wereldkampioen.
Nee, daar ga je er ook niet van maken. Nee, dat zou helemaal gek zijn. Ja. Maar een schadevergoeding zou je hem inderdaad kunnen geven. En ja, ik zou bijna zeggen, want de FIA heeft uiteindelijk ook aangegeven. Hè, of er is uiteindelijk bekendgemaakt bij monden van Bernie Ecclestone, dat zij er wel degelijk van afwisten dat dit gebeurd was. Dus, en ze hebben het onder de pet gehouden, de Formule 1 en FIA. In dat opzicht kun je zeggen, ze hadden actie kunnen ondernemen, hebben ze niet gedaan. En dus is een schadevergoeding wel gerechtvaardigd.
Nou, onze dank gaat uit naar dit prachtige, mooie verhaal uit jouw encyclopedie, Arie.
Ja.
Missen we nog iets? Nee, volgens mij zijn we er zo, toch, jongens?
Zijn we er alweer door?
We zijn er gewoon weer door. Ja, ik zit even te kijken naar de klok. Het is echt gewoon bizar.
Tijd vliegt.
Recht ons alleen nog even te zeggen dat wij volgende week niks te zien hebben qua autosport. In ieder geval in de zin van de Formule 1. Gaan wij naar het weekend van 3 oktober. En dan zijn we dus, zoals jij al zei, in Singapore. Ooit geweest, heren, Singapore?
Nee, maar staat wel hoog op mijn lijstje.
Zeer aan te raden. Prachtig, prachtig, prachtig mooie stad.
Nice. En qua circuit ook een van mijn favorieten.
Ja, het is voor de coureurs volgens mij de minst favoriete. Maar,
ja. Maar ik vind het hele sfeertje gewoon zo, weet het, gewoon.
Ja, en met die lichten zo, die baan. Ja, ik vind het.
En dan ook nog zo'n uitputtingsslag. En dan die coureurs die helemaal dood uit die auto komen naar de hand.
Uit die auto getakeld moeten worden. Ja, fantastisch om te zien.
En langs de race, het is over het algemeen de race waar ze de 2 uur vol maken.
Ja. Dus,
ja, kwalificatie die zaterdag. Het zijn allemaal gewoon mooie tijden, Jordi en Arie. 3 uur de quali, de start van de quali. En de race begint de volgende dag om 2 uur. Dus dat is gewoon lekker op tijd allemaal.
Goed vertrouwd.
Fantastisch.
Heerlijk. Ja.
Heren, ik dank jullie hartelijk. En tot de volgende.
Tot de volgende.